Goedemorgen. Namens de Kerkraad heet ik u allen hier in de Koepelkerk van harte welkom. En ook een bijzonder welkom aan de gasten en luisteraars thuis via kerktelefoon of internet. En namens de Kerkraad mag ik u een aantal mededelingen doen. In het gezin van broeder en zuster Wolte en Tineke Kreun is op 16 oktober een dochter geboren. En haar doop- en roepnaam is Judith. Binnengekomen met gezinsattestatie van de Gereformeerde Kerk ter Enschede Zuid. Broeder en zuster Jan en Paula Meijnema. En ze wonen in Zuid 2 aan de Nachtschade 102. Binnengekomen met gezinsattestatie van de Gereformeerde Kerk ter Nijmegen. Broeder en zuster Thijs en Lisanne van de Molen. En zij wonen in Noord 10 aan de Utrechtseweg 210A in Oosterbeek. De kerkraad herinnert u aan de belijdenis en huwelijksdienst van aanstaande woensdag 20 oktober van het bruidspaar Geert Bos en Rosanna van der Wijngaard. En in die dienst hoopt voor te gaan dominee De Bruyne van de kerk te Duivenvelp. Vanmorgen is kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3 en vanmiddag voor de groepen 7 en 8. Dan zijn er van deze zondag twee collecten. En de eerste collecte is bestemd voor de zending Oekraïne-commissie. Deze commissie begeleidt vanuit Nederland het werk van dominee Henk Drost. En dominee Drost is in 2007 uitgezonden naar de Oekraïne. Het werk in Oekraïne is gericht op gemeenteopbouw en begeleiding van de gemeente in hun missionaire taak. De tweede collecte is bestemd voor ondersteuning van de christelijke wijkgemeente Villa Klarendaal, de gemeenschap van wijkbewoners in Klarendaal die actief bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en een positief getuigenis van Jezus Christus uitdragen. Vanmorgen gaat broeder Henry van der Graaf voor en vanmiddag dominee Snip, emeritus predikant van Zevenbergen. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Na voorten we een zegengroet zullen we zingen van gezang 171. Wees stil voor het aangezicht van God. We zullen eerst gaan staan. We mogen nu onze afhankelijkheid belijden met de woorden: onze hulp is de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. We mogen zijn zegen goed ontvangen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
gaan nu luisteren naar het evangelie van Gods wet. En we doen dat vanmorgen door te lezen de wet uit Exodus 20. En ik wil vanmorgen beginnen bij hoofdstuk 19, vers 16. Na de wet zullen wij zingen van Gods grootheid en macht door het zingen van gezang 165. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er ging een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het schallen van een ramshoorn. En iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen en Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes, ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de Heer te zien. Want dan zullen velen van hen het leven verliezen. Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de Heer mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven. Anders zal de toorn van de Heer tegen hen losbarsten. Mozes antwoordde de Heer, het volk kan de Sinaï niet opgaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen. De Heer zei, ga naar beneden. En kom samen met Aaron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen. Zij mogen de berg niet opgaan, anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten. Mozes ging terug naar het volk en bracht hen dit over. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde, tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Thank you.
zullen nu in gebed naderen tot God en hem om een zegen vragen over deze dienst. We zullen bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader, wat een rijkdom mogen wij elke zondag weer van u ontvangen. Dat wij hier in alle vrijheid als broeders en zusters mogen samenkomen. Dat wij uw woord mogen openen. Dat wij u mogen eren en lofprijzen met onze liederen. Dat wij tot u mogen naderen in gebed. Door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wat een genade. U geeft ons zoveel. En u wilt ons nog veel meer geven. En wij komen bij u. Ieder met onze eigen zorgen. Met onze eigen moeite. Met onze eigen verdriet. Allemaal unieke levens. En u kent ons allemaal. U weet wat er in ons omgaat. U bent er voor ons, elke dag van ons leven. Wilt u ons ook vanmorgen nabij zijn? Wilt u ons een gezegende dienst geven? Geeft u ons een open hart, zodat uw Heilige Geest in ons hart kan werken? Wilt u zijn met de kinderen, als ze straks naar de kinderbijbelklas gaan? Geeft u hen een fijne tijd met elkaar. Sterkt u ook de leiders en de leidsters. Dat zij de kinderen mogen laten zien wie u bent. Zo machtig en zo groot. Vader, wij bidden u ook voor onze broeders en zusters. Die vanmorgen graag hier hadden willen zijn. Maar die verhinderd zijn. Door ziekte of door ouderdom. Wees u hen erbij. Wilt u hen omringen met uw zorg en troost hen in hun moeite en verdriet. En laten wij als gemeente ook om hen heen blijven staan en hen niet vergeten. Vader, wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen is er een kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. En voordat zij naar de kidskoepel gaan, zullen we het kinderlied zingen. En dat is vanmorgen gezang 4. Jozef zoekt zijn grote broers. Thank you. De preek die ik vanmorgen voor u mag lezen is er een uit een preekenserie van dominee Jos Dorma over God is liefde. Deze preek gaat over de verschijning van God aan Mozes. Daarvan lezen we in Exodus 34. We zullen deze geschiedenis lezen vanaf Exodus 33, vers 18. Na het lezen van het schriftgedeelte zingen we Psalm 99, de versen 1, 4, 5, 6 en 8. En we doen het in beurtzang. De mannen beginnen bij vers 1. En dan afwisselend vrouwen, mannen, vrouwen. En dan het laatste vers, vers 8, zingen we allemaal. We lezen nu eerst Exodus 33, vers 18 tot 34, vers 9. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan. En in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden, tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. De Heer zei tegen Mozes, hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven, die ook op de eerste stonden, die jij stuk gegooid hebt. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij en laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn en ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op. Zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. En de Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar, schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De preek van vanmorgen gaat over de versen 5, 6 en 7 van hoofdstuk 34. Deze zal ik nog een keer lezen. Na de preek zullen we zingen uit Psalm 145, de versen 1, 2 en 3. De tekst voor de preek is hoofdstuk 34 vanaf vers 5. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zouden ze niet heel zwaar zijn geweest, die twee stenen platen? Ik zie Mozes daar voor me, een 80-jarige man, met onder elke arm een stenen plaat. En hij klimt de berg op. Het lijkt me een hele onderneming. Hij had de stenen platen zelf uitgehakt. En eerder had hij er twee stuk gegooid. Dat was toen hij had ontdekt dat het volk tijdens zijn afwezigheid een gouden stierkalf was gaan aanbidden. Wat was Mozes kwaad geweest? En je ziet het voor je. De twee stenen platen waarop God met zijn eigen vinger de 10 woorden had geschreven, hoog boven zijn hoofd. En hij smijt ze met een klap stuk op de grond. En ze spatten in 1000 stukjes uit elkaar. Boos en teleurgesteld is Mozes in zijn volk. Maar hij gaat het opnieuw opnemen voor het volk. Want God had gezegd dat hij niet meer mee zou gaan. Hij was het zat. Maar Mozes dringt opnieuw aan bij de Heer. Heer, u moet met ons meegaan. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent? Mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat. En God komt Mozes tegemoet. Hij luistert naar zijn hart dat zo vol liefde en genade is. Dus Mozes hakt 2 stenen platen uit en gaat dan 's morgens in alle vroegte de berg Sinaï op, om opnieuw God te ontmoeten. En dat is iets om even bij stil te staan. Iemand typeerde de Bijbel als het boek van de ontmoetingen. En dat is denk ik een hele mooie en kernachtige typering van de Bijbel. Het gaat in de Bijbel om God. En het gaat in de Bijbel om mensen. Het gaat om God die mensen ontmoet en mensen die God ontmoeten. Daarom is de Bijbel ook het boek dat altijd weer over ons gaat. Want wij verlangen daarna God te ontmoeten. En als we vaak het gevoel hebben dat we hem niet ontmoeten, dan hebben we in elk geval nog de Bijbelverhalen, waaraan we ons kunnen optrekken. Steeds weer komen in de Bijbel mensen tegen die ons meenemen in hun ontmoeting met God. Zoals Mozes. Mozes heeft aardig wat ontmoetingen gehad met God. Het begon bij die brandende doornstruik. Mozes ziet het, hij gaat kijken en ontmoet God. Mozes, kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dat kunnen we lezen in Exodus 3. Ik zou dat wel meegemaakt willen hebben, zonder ontmoeting. Mozes had ook de machtige daden van God gezien, toen de 10 plagen over Egypte kwamen. En hij had het meegemaakt dat de Heer neerdaalde op de Sinaï. Het donderde en het bliksemde. Er hing een dreigende wolk. Er was rook en vuur. En de berg trilde. En Mozes was 40 dagen op de berg, terwijl de Israëlieten beneden de majesteit van de Heer zagen. Als een laaiend vuur op de top van de berg. En de vraag laat zich nu stellen: hoe liefdevol is dit allemaal? Want we willen graag in een prekenserie over God is liefde zijn liefde leren kennen. Maar is dit wel liefde? Is dit wel intimiteit en geborgenheid? Is dit wel onze Vader, de Vader van onze Heer Jezus? Is het niet veel eerder heiligheid, verhevenheid, afstand? Geen mens kan mij zien en in leven blijven. Hoe hoort het eigenlijk bij elkaar? Dat God liefde is en dat hij zich toch openbaart in een donkere wolk, in donder en bliksem, in vuur. Is God wel liefde? Is dat niet een veel te eenzijdige manier van spreken over God? Zou het niet beter zijn om vol eerbied en ontzag afstand te bewaren, zodat we ons niet branden aan het vuur van zijn heiligheid? We gaan vanmorgen kijken of deze ontmoeting in Exodus 34 ons daarover iets leert. Er valt bij deze ontmoeting niet zoveel te zien. Er is wel weer een wolk, maar geen andere zichtbare en indrukwekkende tekens. Nee, deze keer staat het spreken van de Heer centraal. Hij komt naast Mozes staan. Dat is heel bijzonder. Zo dichtbij. Geen grote afstand. En de Heer gaat voor hem langs. Dat is ook heel bijzonder. Want blijkbaar is er nog steeds maar weinig afstand. En dan blijkt de kern van deze ontmoeting te zijn dat de naam Heer wordt uitgeroepen. God roept zijn naam uit. De naam, dat is de Heer zelf. Daarom is de naam ook zo kostbaar en al onze aanbidding waard. Het is de naam die in Deuteronomium 28, vers 58 wordt genoemd: de glorierijke en ontzagwekkende naam van de Heer. Die naam is niet maar een etiket, een label, een willekeurig woord dat je zo door een ander woord kunt vervangen. Nee, de naam is de Heer zelf. Er staat ook niet: hij riep de naam van de Heer uit. Nee, hij riep de naam Heer uit. Wat moet dat geweest zijn daar op die berg? Daar tussen die bergtoppen. Dat er de naam klinkt. Door God zelf uitgeroepen. Een hemelse stem. Met een hemelse klank. Daverend. En tegelijk teder. En de naam echoot daar zo heen en weer tussen de bergtoppen. De Heer. De Heer. In de taal van de Bijbel: Yahweh. Yahweh. Het is de naam die Mozes had leren kennen bij de brandende doornstruik. Ik ben. Ik ben er. Ik ben er echt. Wat moet dat een intense en indrukwekkende ervaring zijn geweest van Mozes. De majesteit van God te horen in de daverende en tedere hemelse stem. Daar tussen die bergtoppen. En wat een geweldige verhoring van zijn gebed. Laat mij toch uw majesteit zien. De Heer, dat is de naam van onze God, Yahweh. Hij is de Heer die ons in het Nieuwe Testament in Jezus tegemoet komt. En dan volgen er woorden die die naam verder inkleuren. Maar het lijkt er een beetje op dat onze Heer met zijn ene hand geeft wat hij met de andere weer terugneemt. Want vergeeft hij nu wel of vergeeft hij nu niet? En is hij nu wel genadig of is hij nu niet genadig? Dat zijn twee problemen waarvoor deze woorden in vers 5 en 6 ons stellen. En we gaan ze één voor één bij langs. Het eerste is, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Dat lijkt tegenstrijdig. Wat vergeeft God wel en wat niet? Wie wel en wie niet? Wanneer wel en wanneer niet? Wat blijft wel onbestraft en wat niet? We worden hier verder geholpen door twee profeten die later deze woorden citeren. Het gaat om Joël en om Jona. In Joël 2, vers 12 en 13 lezen we: Daarom spreekt de Heer, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. We herkennen in deze tekst de woorden uit Exodus 34. Genadig en liefdevol, geduldig en trouw, tot vergeving bereid. Maar hier bij Joël is er een context bij. De vergeving is er voor wie terugkeren naar de Heer. Voor wie met heel hun hart tot inkeer komen. Die treuren en rouwen om hun zonden. Die hun hart scheuren. Voor hen is God een vergevende God. Maar God weigert zijn vergeving aan wie niet tot inkeer komen. Ook Jona haalt de woorden uit Exodus 34 aan. In Jona 4 vers 2 lezen we dat Jona bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. We herkennen dezelfde woorden weer uit Exodus. Jona heeft net meegemaakt dat God zich ontfermt over de inwoners van Nineveh, die tot inkeer zijn gekomen. En dat ergert hem zeer. En dat is nog weer een heel verhaal apart. Dat je je blijkbaar kunt ergeren aan een God die liefdevol is en genadig. Maar het komt dus voor. Maar nu gaat het erom dat Jona, net als Joël, erkent dat God genadig en vergevend is voor wie tot inkeer komen. Dus het is niet willekeurig. De vraag, vergeeft de Heer nu wel of niet, krijgt een helder antwoord. Hij vergeeft wie tot inkeer komt. En wie dat niet doet, vergeeft hij niet. Het tweede, en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laten boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Hoe kan dat nou? Dat heeft met genade toch niets te maken? Dat kinderen de straf krijgen voor de schuld van hun ouders. En is dit ook niet heel erg in strijd met wat we lezen in Ezechiël 18, vers 20? De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. En een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. Om hier helderheid te krijgen, is het belangrijk om te zien dat Ezechiël spreekt over een zoon die niet in het zondige spoor van zijn vader gaat. En dus ook niet daarvoor de straf zal dragen. Want dat gebeurt ook. Dat ouders het slechte voorbeeld geven door een leven zonder God. En dat een zoon of dochter toch de Heer vindt en verlangt om voor hem te leven. En die zoon of dochter zal uiteraard niet gestraft worden voor de zonde van de ouders. Maar in Exodus gaat het om de volgende geslachten die het zondige voorbeeld volgen. Zelf dus ook zondigen. En die dus de straf voor hun eigen zonden dragen. Omdat ze net als hun ouders de Heer haten. Je zou kunnen zeggen dat het wel heel erg bondig is geformuleerd. Waardoor het misverstand kan oproepen. Maar ook vanuit Exodus 20 wordt het duidelijk. Het gaat om kinderen die net als hun ouders de Heer haten. Dat kunnen we lezen in vers 5 van hoofdstuk 20. Zij worden gestraft voor hun eigen zonden die hun leven zijn binnengekomen door het slechte voorbeeld van hun ouders. Dat is dus een ernstige waarschuwing voor ouders. Hun zondigen, hun afwijzing van Gods liefde, is als een besmettelijke ziekte voor hun kinderen. Het gevaar is groot dat hun kinderen dat voorbeeld volgen. Door niet de weg van de Heer te gaan. En nu weten we er allemaal wel iets van hoezeer we hiermee kunnen worstelen. Als we onze kinderen van de Heer zien weggaan, vragen we ons af, wat hebben we verkeerd gedaan? En soms kun je in alle oprechtheid voor het aangezicht van God zeggen, Heer, we hebben u gediend. Met onze gebreken, dat wel. Maar we hebben u gediend. Ontferm u over ons en onze kinderen. Maar soms zien we ook dat onze lauwheid in de dienst van de Heer met dubbele kracht zichtbaar wordt bij onze kinderen. En het is buitengewoon pijnlijk en confronterend. En het is niet gemakkelijk om daarover te spreken. Maar als wij God willen ontmoeten, laten we Hem dan ontmoeten zoals Hij is. Hij is een God die er diep bezorgd over is dat de zonden van de ouders ernstige gevolgen hebben voor het leven van hun kinderen. En die boodschap houdt Hij niet achter. Daarin zien we iets van zijn heilige liefde. Van zijn kwetsbare liefde. In die zin dat die liefde gekwetst kan worden. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar leven met de Heer. Maar we zijn allemaal ook geroepen om met heel ons hart te weten dat onze zonden, onze lauwheid, onze laksheid, onze eigenzinnigheid in de dienst van God grote gevolgen kan hebben voor anderen, waarbij onze kinderen een eerste plaats innemen. En als we dat echt laten landen in onze harten, kunnen we nog beter de boodschap van de genadige liefde van de Heer horen. Omdat we die zo nodig hebben. Want we zijn zo kwetsbaar. De kracht van Christus die in ons mag zijn door het geloof in Hem, wordt zo gemakkelijk verdrongen door de krachten van de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En als dat gebeurt, dan mogen we altijd terugkeren naar de Heer. Tot inkeer komen en ervaren wat Mozes heeft ervaren in zijn ontmoeting met God. Dat Hij zijn naam uitroept voor jou persoonlijk De Heer, de Heer, liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Hier worden ons grondwoorden aangereikt voor ons geloof. En daar moeten we denk ik wel weer eens wat meer aandacht aan besteden. Aan het spellen van de grondwoorden van het Bijbelse geloof. Woorden die God zelf heeft uitgeroepen, daar in het Sinaïgebergte. De echo's klonken daar tussen de bergtoppen. En ze bereiken ons nu. En ze bereiken iedereen die ernaar wil luisteren. Ik wil vooral even stilstaan bij het eerste woord dat de Heer roept om zichzelf te openbaren. Het is in het Hebreeuws het woord rachum. Dat woord komt ook voor in een Bijbelse naam, lo-ruhama. Dat woord rachum en ruhama betekent ontferming, barmhartigheid. We vinden het ook terug in bijvoorbeeld Deuteronomium 4, vers 31, in een lange toespraak van Mozes, waarin hij een terugblik geeft op de geschiedenis van Israël. Want de Heer uw God is een God van liefde. Een God van liefde. Een God van rachum. Het lijkt heel veel op die zo echt nieuwtestamentische uitspraak: God is liefde. Dat woord rachum, want we proberen de betekenis ervan tot ons door te laten dringen. Dat woord rachum hangt weer samen met het Hebreeuwse woord rechem. En weet u wat dat betekent? Rechem betekent moederschoot, baarmoeder. Het is de plaats waar een nieuw leven ontstaat, waar een baby groeit. We verbinden het met intimiteit, liefdevolle verbondenheid. De onverbreekbare liefdesband tussen een moeder en haar kind. Dat is rechem, rachum, ruhama. Dat is ontferming, bewogenheid, barmhartigheid. Dat is de Heer. Een vader met een hart vol moederliefde. Ik denk dat de nieuwe Bijbelvertaling een gouden greep heeft gedaan door dat woord hier te vertalen met liefdevol. Want dat is een prachtige samenvattende omschrijving voor alle grondwoorden die de Heer zelf hier voor ons uitroept. Barmhartig, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Barmhartig. Dat is Gods liefde waarmee Hij zich over ons ontfermt. Genadig. Dat is Gods liefde die onze schuld vergeeft. Geduldig. Dat is Gods liefde die lang wacht met toorn. Trouw. Dat is Gods liefde die het ondanks onze ontrouw volhoudt. Waarachtig. Dat is Gods liefde voor ons die waar en oprecht is. Zo is onze Heer. De Heer, de Heer, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Als het gaat over zonde en schuld, spreekt hij over 3 geslachten, misschien 4. Als het gaat over zijn liefde en genade, spreekt hij over duizenden geslachten. Zo leren we God ook in het Oude Testament kennen als de God die liefde is. Juist ook zijn gekwetste liefde, zijn toorn, zijn straf op zonde en schuld. Juist daarin wordt ook zo zichtbaar dat God ons eeuwig lief heeft met een onveranderlijke en overrompelende liefde. En wat doet dit met Mozes? Wat doet dit met ons? Mozes valt op zijn knieën en buigt zich neer. Het maakt hem nederig en klein, vol ontzag voor de levende God van de liefde. Maar er komt geen afstand, geen afstandelijkheid. Mozes vindt in dit ontzagwekkende gebeuren op de Sinaï de ruimte om te vragen: als u mij goedgezind bent, Heer, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Het is een nederigheid die gepaard gaat met vertrouwelijkheid. Mozes spreekt met de Heer als met een vriend. Maar er is nog iets. Verderop in het verhaal komen we het tegen in vers 29. Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. En hij wist niet dat zijn gezicht glansde, doordat hij met de Heer had gesproken. Het gezicht van Mozes glansde. Hij straalde ervan, van die ontmoeting met God. Als we dat naar onszelf vertalen, dan mogen we geloven dat dit Bijbelverhaal, deze Godsontmoeting, in ons een nieuwe werkelijkheid wil scheppen. Nieuw leven. In eerste plaats, we worden er nederig en bescheiden van. God is zo heilig en zo machtig. Hij is zo'n indrukwekkende en glorierijke God dat we niets anders meer kunnen dan op de grond vallen, knielen, ons klein maken om juist daarin ons ware mens zijn te ontdekken. En in de tweede plaats, we gaan ervan stralen. God is zo liefdevol en prachtig. Want de heerlijkheid van God is ook zijn schoonheid. En als we iets heel moois zien, een prachtig panorama, of als we iets heel moois horen, een schitterend concert, dan beginnen we als vanzelf te stralen. Dat is zo mooi. En als wij op zoek zijn naar deze Godsontmoeting, naar een ontmoeting met de God van Mozes, de God die uitroept: de Heer, liefdevol. Als wij die God willen ontmoeten, moeten we tot ons door laten dringen wat er in Hebreeën 1 vers 3 over Jezus wordt gezegd. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. En als we willen veranderen door die ontmoeting met de Heer, met Jezus Christus, dan gaat het gebeuren in de mate waarin we gehoorzaam zijn aan wat Paulus zegt in 2 Korintiërs 3, vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Zullen we daarom bidden? Dank u, Heer, voor uw liefdevolle openbaring, die zo indrukwekkend is. Dank u voor uw trouw, uw geduld, uw genade, uw barmhartigheid, uw oprechtheid. Geef dat de majesteit en luister van uw naam op ons afstraalt, zodat we nederig worden bij zoveel grootheid en zodat we gaan stralen bij zoveel liefdevolle schoonheid. Dank u voor Jezus, uw geliefde Zoon. Leer ons in hem uw schitterende luister te zien, uw heerlijkheid en majesteit, zodat we door de Geest steeds meer naar de luister van zijn beeld mogen veranderen. Amen. samen danken en bidden met het oog op het gebed het volgende. Op de weblog van Henk van Biesem was te lezen dat de uitslag van het beenmergonderzoek goed was. En dat betekent dat hij al meer dan een jaar geen leukemiecellen meer heeft. Dat zijn prachtige berichten en die geven ook moed bij het loodzware herstel dat zoveel geduld vraagt. En wanneer dan ook je zoon zijn eerste verjaardag nog mag vieren, dan is er veel reden tot dankbaarheid. We zullen God danken en hem bidden voor kracht voor Henk en Ea bij het verdere herstel. We zullen ook bidden voor onze broeder Kees van Dijk. Afgelopen donderdag heeft hij de uitslag gekregen van het onderzoek naar zijn aderen. En dat was positief. Wat betekent dat er naar een volgend onderzoek er een pacemaker geplaatst zal worden. En dat zal ergens in november plaatsvinden. Het is prachtig dat dit door kan gaan. Maar het brengt uiteraard ook weer veel spanning met zich mee vanwege de zwakke gezondheid van Kees. Verder dat gisteren de vader van zuster Rietveld, opa Hoeksema, is overleden. Leeftijd van 80 jaar, na een lang ziekbed. Er is gemis, maar er is ook dankbaarheid dat er een einde gekomen is aan verder lijden. We zullen de familie Rietveld aan de Heer opdragen. En verder mogen we uiteraard ook danken voor de dochter van Wolter en Tineke Kreun, Judith. Zullen we bidden. Eeuwige God, lieve Vader, schenkt u ons geloof in onze pastorale roeping, zodat wij voor elkaar openstaan, elkaar aanvaarden, met elkaar meeleven en zo elkaar helpen bij het zoeken van onze weg van geloof, hoop en liefde. Schenkt u ons geloof in onze diaconale roeping, zodat wij elkaar bijstaan en ons naar vermogen inzetten voor het welzijn van onze samenleving dichtbij en van heel de mensheid wereldwijd. Schenkt u ons geloof in onze missionaire roeping, zodat wij goede getuigen zijn van Jezus Christus in woord, daad en onze levenshouding. Geef ons een open hart, een luisterend oor en een helpende hand, zodat de boodschap van Jezus geloofwaardig wordt en de harten van de mensen bereikt en vernieuwd worden. Vader, wij willen u danken, samen met Henk, Ea en Tijn, dat de uitslag van het beenmergonderzoek goed was. Dat geeft moed en uitzicht op een volledig herstel. Ook al gaat het herstel zo ontzettend langzaam. Dat vraagt veel vertrouwen en heel veel geduld. Wilt u Henk en Ea daarin nabij zijn? Wilt u hen geduld geven en vertrouwen? Dat zij mogen ervaren dat u een God van nabij bent, ook in de komende tijd. En dank u wel dat zij afgelopen week samen met hun familie mochten genieten van de eerste verjaardag van Tijn. U schenkt leven en u bewaart leven. U zij al de eer. We willen u ook bidden voor onze broeder Kees van Dijk. Dank u wel dat het onderzoek dat er plaatsgevonden heeft geslaagd is en dat de uitslag positief was, zodat er nu uitzicht is op een verdere behandeling, waardoor het hart wat extra ondersteuning krijgt. Iets om heel dankbaar voor te zijn, maar het brengt bij Kees en Alja ook veel spanning mee. Wilt u hen de komende tijd daarin nabij zijn, hen de kracht en de rust geven om toe te leven naar de behandeling. Vader, wij willen ook bidden voor de familie Rietveld. Nu u de vader van zuster Rietveld tot u heeft genomen. Vader, hij is overleden naar een lang ziekbed. Wilt u met de familie zijn die hem nu mist? Wilt u hen daarin krachten geven? en hen vertroosten. Maar Vader, er is ook dankbaarheid dat er een einde gekomen is aan verder lijden. Vader, dank u wel dat wij ook daarin ook uw hand mogen zien. Dat u er bent voor ons. Vader, wij danken u ook voor het nieuwe leven dat u hebt gegeven aan Wolter en Tineke. Wilt u hen kracht en wijsheid geven bij het opvoeden van hun dochter Judith? Vader, met David mogen wij bidden. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Wilt u die rust geven aan alle broeders en zusters die het moeilijk hebben? Die leven met een aftakelend lichaam door ouderdom of ziekte. Die psychisch in nood zijn, het leven niet meer overzien of in rouw zijn. Vader, u kent ons allemaal. En u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Leer ons schuilen bij u. Want u wijst ons nooit af. U bent een God van liefde en genade. Verhoor ons omwille van uw Zoon Jezus Christus, de Heer van de kerk, de Heer van de wereld. Amen. Ik ben nu in de gelegenheid om u meegebrachte gaven te geven en na de collecte zingen we gezang 158. Aan het einde van de dienst mag ik u de zegen meegeven van onze God, de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.